Hallo allemaal, ik ben David van Dijk, ik ben van de Piratenpartij. Ik ben verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Ik ben een software developer, ik ben 44 jaar, ik kom uit Eindhoven. En ik zit hier samen met Arjen Bresser en Roberto Haak. En we gaan een beetje over de Piratenpartij praten. Arjen.
Ja, ik ben Arjen Bresser. Ik zit al sinds 2019 bij de Piratenpartij. De laatste 3-4 jaar wat actiever. Inmiddels ook als bestuurslid. Deze keer sta ik als derde op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb hiervoor meegedaan als lijsttrekker in Nijmegen zelf, waar we nu ook zitten natuurlijk. Ik woon hier ook in Nijmegen, Dukenburg. Ik heb een heel mooi gezin, zo burgerlijk als het maar zijn kan. Vader van 2 kinderen, een jongen en een meid en een hele lieve vrouw Saskia. En we gaan vandaag een podcast overnemen over wie en wat de Piratenpartij is. Dus daar heb ik zin in. En naast mij zit Roberto, die mag zich ook nog even introduceren.
Ja, eerste keer in de podcast, leuk om een keer te doen. Ik ben Roberto Haak uit Nijmegen. Ik ben nu jurist en ik werk nu bij meerdere overheidsinstellingen als functionaris scheepbescherming. En ja, daar ben ik bezig met de AVG, naleving van wet en regelgeving, als de AI-verordening ook. En ja, zo ben ik bij de Piratenpartij terechtgekomen. Het is gewoon een hele mooie mensenrechtenorganisatie met focus op privacy en vrijheid. En ik doe mee als nummer 29 op de lijst.
Dank jullie wel. Het eerste onderwerp van de dag is, wat is de Piratenpartij eigenlijk? Arjen, hoe zou jij de Piratenpartij omschrijven?
Toch wel echt als een burgerrechtenbeweging. Ik ben denk ik ook heel zelf daar terechtgekomen vanwege de sociale standpunten die ik altijd aantref. Een van de belangrijkste voor mij is het onvoorwaardelijke basisinkomen bijvoorbeeld, waar we al tijden voor strijden. En ik begon een aantal jaren geleden ook wat meer druk te maken over mijn privacy. Dat alles en maar bij iedereen te volgen is. En ik wil eigenlijk altijd open en bloot alles kunnen zeggen. Want zo sta ik in het leven. Ik denk dat ik mijn hart op de tong heb. En dan is het wel fijn als je je niet druk hoeft te maken om je privacy.
Zou je de Piratenpartij een one-issue partij noemen? Ik hoor Roberto net ook al over privacy praten. Zijn er nog andere dingen waar de Piratenpartij voor is?
Voor mij is de Piratenpartij absoluut geen one-issue partij. Het is zelfs veel meer dan dat, want iedereen die zich bij de Piratenpartij aansluit mag ideeën aandragen, meeschrijven aan het programma onder andere. Volgens mij kwam ik uit op 93, 94... pagina's pdf die ik laatst heb uitgedraaid voor ons programma. Dus ik denk dat daar one issue niet in past. En ook gewoon het naar het menselijke kijken vaak. Het altijd zo eerlijk mogelijk proberen in te zetten als er onderwerp in ons programma staat. Zoals het de vervuiler betaalt bijvoorbeeld. Het right to repair wat voorbij komt, dat zijn voor mij gewoon hele belangrijke issues die absoluut niet alleen met privacy te maken hebben.
Ah, zeker. Waar komt de Piratenpartij vandaan? Hoe lang bestaan ze eigenlijk al?
Wat ik begrepen heb is dat in 2001 al de eerste stappen min of meer gezet zijn, maar dat was meer de tegenbeweging van de Zweedse overheid. Die hebben daar het anti-piraterijbureau opgericht, naar wat ik begrepen heb. Daar zijn toen kunstenaars en docenten en wetenschappers zijn daar opgestaan om daar wat aan te doen. Want dat was de tijd dat we allemaal onze CD-ROMs aan het kopiëren waren met z'n allen volgens mij. Voor mij een heel belangrijk punt is gewoon kennis delen. En dat is niet alleen maar CD-ROMs kopiëren, maar in Zweden waren ze het volgens mij dus toen niet eens met de beperkingen van het copyright. En toen hebben ze als tegenbeweging voor dat anti-piraterijbureau hebben ze het piratenbureau opgericht. Waar uiteindelijk in 2006 de politieke beweging Piratenpartij uit ontstaan is. En in dat jaar zijn ze officieel opgericht en deden het bij de eerste verkiezingen in Zweden al redelijk goed.
Ja, als nu het concept bibliotheek van het uitlenen van boeken zou worden uitgevonden, dan zou de copyright-industrie zich daar ook fel tegen verzetten. En bibliotheken zouden ongetwijfeld als piraterij bestempeld worden door de copyright-industrie. Maar gelukkig zijn bibliotheken al veel ouder dan het concept copyright is. Bibliotheken bestaan al duizenden jaren. En copyright is pas een paar honderd jaar geleden ingevoerd. En eigenlijk pas veel recenter nog dat ze daar ook echt op zijn gaan handhaven op dat idee. En de Pirate Bay, een grote Zweedse website waar je culturele werken en andere informatie met elkaar kan delen, die werd opeens zonder tussenkomst van de rechter offline gehaald. En omdat die mensen van het copyrightbureau, de anti-piraatboeran in Zweden, totaal geen idee hadden hoeveel dat de Pirate Bay, dat maar 3 computertjes in het datacenter waren. Kwamen die Oeten kwamen binnen en die hebben een heel rek servers in het dataserver uitgetrokken en in beslag meegenomen, in de auto gegooid. Alleen maar omdat die computers toevallig in hetzelfde rek hingen als die 3 computertjes waar de Pirate Bay op draaide. Nou, dat was natuurlijk een grote schande dat meerdere websites zo offline werden gehaald zonder tussenkomst van de rechter, zonder dat de websites zichzelf daartegen konden verdedigen. En volgens mij was dat ook een van de, niet van de oprichtingsdingen van het Piraatboeran, en ook niet van de Piratenpartij. Want de Piratenpartij Zweden bestond toen al een half jaartje toen dat gebeurde. Maar dat was wel iets wat voor ontzettende populariteit zorgde, dat de Zweedse minister van Justitie, eigenlijk op instructie van Amerikanen, van de Amerikaanse overheid, zo servers uit een datacenter plat trok. Dat was zo in tegenspraak met het idee van vrijheid wat ze in Zweden hadden, dat we toen in Zweden gekozen zijn in 2009 voor het Europarlement. En toen hebben we dus vanaf 2009 hebben we 2 Europarlementariërs in het Zweedse Europarlementariërs namens de Piratenpartij gehad. Ja. Ja, dus waar de naam vandaan kwam, iemand vroeg mij dat een tijdje geleden. En het is eigenlijk een beetje een geuzennaam, noemen we dat. Een naam die we onszelf hebben aangenomen omdat we wisten dat we zo genoemd gingen worden. Als je voor de vrijheid van informatie bent, voor het vrij mogen verspreiden van wetenschap, cultuur en andere informatie, dan word je piraat genoemd. Toen het Vaticaan bepaalde boeken verboden had nog, bijvoorbeeld van Archimedes, zijn boeken over natuurkunde en dergelijke waren vroeger door het Vaticaan verboden, omdat het als ketterij beschouwd werd. En omdat Nederland een protestants land was, mochten hier die boeken wel gedrukt worden. Wat deden Nederlandse boekdrukkers? Nou, die printen dan de eerste bladzijde printen ze in een legaal boek, wat voor het Vaticaans censor legaal was. Bijvoorbeeld een gebedenboek of een gezangenboek van de voor in de kerkdienst, waar op de eerste pagina. Want die controleurs, die douanes in die tijd, die konden zelf niet lezen meestal. Maar ze hadden dan een boekje bij met hoe de eerste bladzijde van zo'n boek eruit mocht zien. En als het overeenkwam met een van die bladzijdes van toegestane boeken, dan mocht het boek het land in. En als het niet zo eruit zag, dan was het dus een verboden boek en dan mocht het niet het land in. En die Nederlandse boekdrukkers, die smokkelden dus die illegale boeken naar Frankrijk, Engeland, waar die controleurs dan moest kijken. En hoe werden die smokkelaars genoemd? Piraten. En toen Veronica nog een bootje was wat in buiten territoriale wateren lag om muziek te spelen die de gewone bevolking wilde horen, hoe werden die radiozender genoemd? Piraten. En de Pirate Bay noemde zichzelf ook dus gewoon piraten, omdat je weet dat als je voor dat vrij verspreiden van kunst, cultuur en wetenschap bent, voor vrijheid van kennis en innovatie, dan word je piraat genoemd. En daarom hebben wij onszelf de Piratenpartij genoemd. Roberto, ja, kom er maar in.
Ja, ik zat er even op te zoeken, ja, over censureren. Zo. Toen kwam ik uit bij Benedictus de Spinoza. Is dat in die tijd, op de 17e eeuw al, ja, dat er gewoon censuur werd toegepast. Ja, dat is wel goed dan van de Piratenpartij dat ze gewoon ervoor staan voor een vrije informatiesamenleving. Dat iedereen kennis tot zich kan nemen. En ja, gaat er natuurlijk ook veel veranderen, hè, door AI en zo. Mensen die zelf dingen maken. Ik werk als jurist, ja, die hebben ook allerlei van die databanken. Dan moet je weer door een betaalmuur heen. Dus hoe denk jij dat het gaat veranderen de aankomende tijd?
Nou, met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel is ook zo'n commercieel instituut. Hè. Dat is, Kamer van Koophandel is geen overheidsinstelling, maar ze hebben bepaalde monopolies in Nederland. Maar dan heb je de organisatie openkvk.nl en iedereen die een registeruitreksel bij de KVK aanvraagt, kan vervolgens dat uitreksel zelf uploaden naar OpenKVK. En op die manier kan je die 20 euro, of hoeveel het dan ook is, wat de KVK voor allerlei uitreksels vraagt, kan je via OpenKVK goedkoper of gratis krijgen. En op die manier proberen ze het monopolie van de KVK te breken. En dat is eigenlijk wat ik, waar ik voor jouw vraag, Roberto, van die juridische vraagbaken, een navolging van verwachten. Open juridische bank, hoe heet die website ook alweer?
Legal Intelligence. En deze week word ik nog op het nieuws van BNR met Wolters Kluwer.
Hoe heet...
Dat is ook een bekende.
Hoe heet die andere ook alweer die voor zoeken in wetten iets ook iets
Legal met... Intelligence.
Nee, ja, dus dat waren de twee. Dat is een andere, toch? Legalis Moeris of zo, zo'n Latijnse naam. Ik weet niet meer. Doet er ook niet toe. Maar ik verwacht in ieder geval LexisNexis. Dat is die ik bedoel. LexisNexis.
Ik zal eens even kijken.
Dat is het grote wet en juridische uitspraken database.
Oh nee, ik hoor hier gelijkenissen met een van de voorbeelden, denk ik. Aaron Swartz, die deze kennis deelde. Dat is voor mij niet de reden geweest om piraat te worden. Er was min of meer...
Nou, daar zijn veel misverstanden over, maar vertel maar wat jij gehoord hebt over Aaron Swartz.
Ik zat vooral te denken dat ik het heel fijn vond aan die Pirate Bay, dat daar ook bijvoorbeeld medische documenten en medische publicaties gedeeld konden worden. Want een van mijn gedachten was altijd, het moet niet uitmaken waar je geboren wordt. Als jij de kans hebt om een hele goede dokter te worden, en mijn tegen deze later, dan moet je daar alle informatie voor kunnen krijgen die beschikbaar is. En die moet niet achter een of ander slot of betaalmuur zitten. Maar ik hoor jullie, hoe ziet het er in de toekomst uit? Een van de mooiste dingen die ik tegenkwam in documentaires, dat was die over Aaron Swartz, dat die info.com gebouwd heeft. En daar kon je gewoon, was op een hele kleine server is die begonnen, begreep ik. En daar kon je zelf aanpassen en informatie verstrekken op die website van hem. En iedereen was vrij om dat uit te bouwen. Maar daardoor kreeg hij al wel volgens mij de Amerikaanse overheid achter hem aan. Maar dat was meer hetgene wat er achteraan kwam. Maar uit die info.com is eigenlijk gewoon WikiLeaks, zegt het goed.
Wikipedia.
Wikipedia ontstaan. En wat ik ook begreep van hem is dat er in Amerika een systeem bestond voor rechtszaken. Als jij een rechtszaak wou, de uitspraak wou inzien, moest je daarvoor betalen om die uitspraak de info te krijgen. En wat hij bedacht is dat je zodra één iemand betaald had, kon je hem bij hem ergens anders uploaden. En dan was die voor iedereen beschikbaar. En dat is volgens mij de reden dat hij de overheid achter hem aan kreeg. Want de overheid liep daardoor heel veel inkomsten mis. En de Amerikanen werden te slim waarschijnlijk. Daarom heet ons wetenschappelijk bureau ook Erwin Schwartz onder andere, denk ik. Ja. Omdat we aan hem een heel mooi voorbeeld hebben aan hoe kennis gedeeld kan worden.
Ja, nou, de overheid kwam achter hem aan omdat ze een voorbeeld van hem wilden maken toen die op MIT, Boston, daar met zijn laptopje op bezoek was. Omdat heel veel van die wetenschappelijke artikelen, bijvoorbeeld van IEEE voor elektrotechniek en al andere wetenschappelijke documenten, zitten via Elsevier achter betaalmuren. Ja. En veel onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, hebben een abonnement waarmee je wel gratis, of niet gratis, waarmee je dus, die documenten wel kan lezen. En Aaron Swartz was dus bij MIT op bezoek met zijn laptop en heeft toen via het abonnement van MIT een hele hoop wetenschappelijke papers gedownload naar zijn laptop. Heeft hij verder niet verspreid, niet geüpload, niet op een website gezet, verder dan wat dan ook. Maar alleen al het downloaden van deze documenten wilden ze graag een voorbeeld van maken. Dat hij duizenden documenten en hij zat toen al vast, geloof ik, in voorarrest, huisarrest. En toen heeft hij zelfmoord gepleegd, ja. En in reactie daarop is toen de hele informatievrijheidslievende wereld in opstand gekomen. En die hebben toen gezegd, hey, die documenten die hij allemaal gedownload heeft, hij heeft zijn leven ervoor gegeven, wij gaan die nu publiceren. Wij gaan die nu online zetten. Hij heeft dat niet gedaan. We zullen wel even wraak op jullie nemen als jullie denken dat dit is wat de bedoeling is. En dat is het JSTOR-project, J-S-T-O-R. En al die documenten die hij destijds naar zijn laptopje gekopieerd heeft, kan je nu online vinden onder die naam, J-S-T-O-R, JSTOR.
Als de omschrijving van piraat is dat je dingen doet die tegen de wens van de overheid ingaan, dan is Aaron Swartz zeker een piraat.
Ik gebruikte Spinoza...
Verboden boeken, ja, daar moest ik er even aan denken, ja.
Ik gebruikte Spinoza wel eens als voorbeeld voor de Nederlandse vrijheid van gedachten, dat wetenschappers van over de hele wereld kwamen naar Nederland. Hè? Ook Galileo Galilei, die kwam ook naar Nederland. Die heeft in Leiden zijn natuurkundige. Hè? Die wordt altijd door die conspiratiegasten wordt die altijd genoemd als tegen de bestaande gedachtegang in.
Tegen de narratieven.
Tegen het bestaande narratief ingaan. En daarom kwam die naar Nederland, om hier in Leiden met die andere mensen die ook.
Die kwam naar het Tijlershuis. Want het Tijlershuis in Haarlem.
Dat zou kunnen. Hij heeft in Leiden gezeten.
Maar in Haarlem werden al die wetenschappers bij elkaar geroepen. Dat was echt de plek voor wetenschap om samen te komen en te overnachten.
Ja, maar ook filosoferen. Ook Newton, Leibniz, dat soort mensen die kwamen allemaal naar Nederland. Omdat wij vrijheid van gedachten hadden. En dat is waar Nederland de Gouden Eeuw had, omdat al die slimme mensen naar Nederland kwamen, omdat wij de vrijheid hadden.
Ik ben laatst nog heel bewust bij de tentoonstelling van Johan de Wit wezen kijken. De enige tijd dat we in een republiek leefden met een regering. Is ook een van onze meest florerende tijden als Nederland. Alleen kwam er wel ook weer van de week achter dat hij wel een beetje oorlogzuchtig was.
Dus dat was wel weer een van die gebroeders de Wit die gelyncht is?
Dat is een van de gebroeders de Wit die gelyncht is. Hij is 19 jaar staatshoofd geweest totdat het misging. Ik vind dat fantastisch om die Nederlandse geschiedenis te kijken. Het is ook natuurlijk zo dat onze grootste held, hoe heet die uit Vlissingen? Michiel de Ruiter.
Oh, Michiel de Ruiter.
Het is dat hij een vrijbrief had van onze...
De kapersbrief, ja.
De kapersbrieven. Anders had het ook gewoon een piraat geweest natuurlijk. Ja. Maar ja, door die kapersbrieven hebben we Nederland gemaakt tot wat het is. Kapitalisme is in die tijd ontstaan. Maar ook het streven van Nederland als monopolie op de handel wereldwijd. Dat is natuurlijk iets waar we nu nog steeds de naweeën van hebben. Het ontstaan van de beurs.
Ja. Oh ja, Nederland is het allereerste ooit, hè, de beurs. Want, hebben wij uitgevonden hier.
Zijn we nou alweer bezig?
Ja, hij staat gewoon de hele tijd aan.
Hij staat allemaal aan, maar ja, dus, ik wacht even.
Voor het lijsttrekkerschap van de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek geweest met mensen van ISBW hier in Nijmegen. En die zeggen elke keer als wij, dat zijn mensen die voornamelijk in de WIA zitten of in de WAJONG. En elke keer als ze wat nodig hebben aan budget of geld of iets dergelijke, dan moeten ze elke keer weer helemaal met de billen bloot het hele verhaal oprakelen over wat er allemaal... wat hun tekortkomingen zijn en waarom dat ze iets nodig hebben. En dat zou met dat onvoorwaardelijke basisinkomen gewoon helemaal wegvallen.
Ah, wat ik zelf aan de Piratenpartij... voor mij de reden is om bij de Piratenpartij te komen en te blijven, is dat de mensen die nu in de Tweede Kamer in het parlement zitten, die hebben duidelijk niks van internet en moderne communicatie, technologie begrepen. We klinken af en toe als Piratenpartij, klinken we een beetje als een boeman, als Luddites die bang zijn voor technologische vooruitgang, alleen maar de negatieve aspecten van technologie zien, als we het over privacy en dergelijke hebben. Maar de Piratenpartij ziet ook een hele hoop mogelijke positieve dingen. Er kan zoveel geautomatiseerd worden. En wat je dus ziet... Als je dus net jouw voorbeeld van die WIA, WAJONG, maar ook de belastingen. Sinds een tijdje wordt de belastingen eigenlijk voor je gedaan. En hoef je alleen maar te klikken van ja, deze invoerdingen die kloppen. En we worden zo gespioneerd met... Die toeslagen zou het net zo makkelijk moeten zijn dat ze weten of jij je kind naar de kinderdagopvang brengt.
Vorige week was trouwens nog in het nieuws, hè, over de Belastingdienst gesproken, dat ze 50 illegale of niet toegestaane algoritmes hebben draaien.
Ja.
AP de autoriteit persoonsgegevens vraagtekens bij had.
Maar ook als het om positieve internetzaken gaat, dan noem ik dus ook die voorbeelden van die IJslandse grondwet of hoe de Duitse Piratenpartij hun liquid feedback gebruikt.
Volgens mij staan piraten er vooral in dat we heel erg van techniek houden, maar wel dat techniek voor ons dient te werken en niet wij voor de techniek.
En als die kennis in mist zo is zo in gebreken in de Tweede Kamer. Ik denk als wij één parlementslid, gewoon één zetel in de Tweede Kamer hebben. Hoeven niet eens in de regering te zitten. Maar gewoon om af en toe aan de noodrem te kunnen trekken als ze weer iets idioots voorstellen. Of met die kleine ideetjes te komen. Met die ene zetel kunnen wij zoveel meer betekenen dan Geert Wilders met zijn 20ste zetel. Of de VVD met hun 35ste zetel. Die nummer 35 van de VVD, die gaat jou niks brengen. En effectief, als jij op de VVD stemt, dan stem jij effectief op de nummer 35 van de VVD. Want die lijsttrekker die wordt toch wel gekozen. Daar stem je niet op. Je stemt effectief op de nummer 35, of die in het parlement komt of niet. En als dat je afweging is, help ik die 35ste VVD'er de Kamer in? Of help ik die eerste piraat de Kamer in? Dan is die eerste piraat zoveel waardevoller voor de democratie. Ik weet wel waar ik op ga stemmen. Ja.